En ze zijn ook schuldvrij. En ja, waarom ze bij mij, en ik heb zelf ook een kleine positie al jaren in dit aandeel, vooral opvallen, is de extreme dividendgroei. En daar staan ze echt mee, vooral de laatste jaren, in de top 10, top 5 van de hele VS.
Ja, beste belegger, wat waren de opvallendste dividendverhogingen dit jaar? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert en kijkt. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Menno van Hoven en Jeff Thijssen. In de vorige aflevering gingen deze heren in op de resultaten van hun persoonlijke redactietips voor 2025. En verklapten ze ook wat over hun tips voor volgend jaar. In deze aflevering gaat Menno terugkijken op een topjaar voor de dividendportefeuille in 2025. Want ja, het was dat weer een topjaar, Menno. Hoeveel is het op rij al?
Volgens mij zitten we al 15e jaar inmiddels. Maar het jaar zit er natuurlijk nog niet op. Hè?
Dus, nee. Niet, hoe zeg je dat? De beer geschoten? Of de, nou ja, in ieder geval. Dividendportefeuille bestaat sinds 2011. Volgens 2011, mij heb je vrijwel ieder jaar toch een positief rendement gehaald.
Ja, volgens mij zijn er tot nu toe twee negatieve jaren.
Ja.
En ja, ook heel veel met heel mooi dubbelcijferig rendement. Dit jaar zitten we nu ongeveer op plus 8%.
Ja, en dan zeg ik er meteen bij, dat komt natuurlijk ook wel door de dollar, dat het niet dubbelcijferig is.
Precies, want het bizarre is dat eigenlijk de Amerikaanse aandelen, zowel qua dividendgroei als qua beurskoers, dit jaar echt fantastisch doen. Er zitten er gewoon drie in die verdubbeld zijn, waaronder Lam, maar ook Amphenol, wat we dit jaar hebben gekocht. En KLA Corp. En ook nog heel veel die gewoon 30, 40, 50, 60% stijgen. Dus echt een topjaar voor vooral die Amerikaanse aandelen. Maar die dollar, die drukt natuurlijk met min 12%. En de Europese aandelen. Ja, daar zitten toch wel een paar grote achterblijvers bij. Waaronder een Wolters Kluwer. Dus dan kom je per saldo nu op plus 8%. Maar dat vind ik nog steeds, met zo'n fors lagere dollar vind ik dat prima.
Ja, die lagere dollar was heel bepalend. En wat was er verder bepalend voor het rendement van de dividendportefeuille in 2025?
Ik heb me vooral gefocust op de ontwikkeling van het dividend. En dat vormt natuurlijk de basis van de dividendportefeuille. Ik zeg natuurlijk altijd dat de beurskoers uiteindelijk de ontwikkeling van het dividend volgt. En zo heb ik er ook nu naar gekeken.
Ja, met andere woorden, jij kijkt eigenlijk geen eens zozeer naar koers, maar meer naar hoe ontwikkelt het dividend Precies. zich. En dan vertrouw je er een soort op van dat het die koers vroeg of laat volgt.
Precies. En natuurlijk kijk je ook wel naar waardering. Hè? Je koopt liever bijvoorbeeld met een Lam als die koers een tik krijgt. Dat proberen we natuurlijk ook. Hè? Amphenol, begin van het jaar, stond ook onder druk. Toen hebben we hem opgepakt. Dus je probeert wel een beetje te timen. Liever niet op een all-time high kopen. Maar ja, in de praktijk zie je gewoon dat bedrijven die structureel omzet, winst met bovengemiddelde percentages laten groeien. En ook een dividendbeleid voeren met liefst dubbelcijferige jaarlijkse groei. Dat die gewoon steeds hoger niveaus blijven bereiken op de beurs, ondanks een hoge waardering. Simpelweg omdat de winst gewoon elk jaar ook met double digits blijft groeien.
Ja, en wat waren dan de meest opvallende dividendverhogingen in de portefeuille in 2025?
Ik heb het een beetje mijn podcast voorbereiding zo gestructureerd dat ik eerst eventjes de wat bredere thema's, en dan kom ik daar vanzelf op zo. Dus anders dan Menno, word ik het ergens uit mijn papier vissen. Dan wordt,
ik wil jou niet in de war schoppen, Menno.
Ik kom daar sowieso nog op. Maar sowieso, ik heb eerst gekeken naar wat hebben de Dividend Aristocrats dit jaar gedaan. Die doen gemiddeld, en dan heb ik het over per 22 december, plus 7%. En dan hebben we het natuurlijk over 67 aandelen die dividend al minimaal 25 jaar op rij verhoogd hebben. S&P 500 dit jaar, plus 17%. Dus een stuk beter dan die aristocrats. Maar daar zitten natuurlijk heel veel van die traditionele defensieve bedrijven in. Bijvoorbeeld een Clorox, maakt vooral schoonmakenproducten. min 37% dit jaar. Maar ook een Target, Brown-Forman, sterke dranken, Hormel Foods, Kimberly Clark doen het allemaal heel slecht dit jaar. En daar staan tegenover minder, maar wel grotere winnaars. Ik noemde eerder al, of in de vorige podcast, Caterpillar. Dit jaar plus 61%. En ook Cardinal Health, plus 74%. Dat zijn de grootste uitschieters. En al ga je dan kijken puur naar dividendverhogingen, dan zie je dat eigenlijk maar heel weinig Dividend Aristocrats dividend met dubbele cijfers verhoogd hebben dit jaar. Zeker vergeleken met bijvoorbeeld de dividendportefeuille. Daar zitten veel meer aandelen in met een double-digit dividendgroei. En dat is ook precies natuurlijk de bedoeling.
Ja, en die Dividend Aristocrats die verhogen het dividend om aristocrat te blijven.
Precies, ja.
Maar dan soms met een heel gering percentage.
Precies dat, inderdaad. Want al kijken bijvoorbeeld naar, moet ik even erbij zoeken hoor. Al kijken bijvoorbeeld naar de grootste verhogingen van de Dividend Aristocrats dit jaar. Nou, dan is Cintas, zit ook in de dividendportefeuille. Met 15,4% deed de grootste dividendverhoging. Walmart overigens op plek 2 met een hele mooie plus 13%. Andere double-digit verhogingen zijn Ecolab en Roper, die allebei ook in de dividendportefeuille zitten. Dus we doen wel een cherrypicking. De beste aristocrats hebben we gewoon. Maar bijvoorbeeld ook kijk je dan naar aan de onderkant van de verhoging. Er zijn er gewoon 14 aandelen dit jaar die dividend met 2% of minder verhogen. De absolute bottom positie is voor IBM. 0,6% verhoging. En dat doen ze gewoon elk jaar. Dus echt minimaal verhogen. Maar wel gewoon dat track record na 25, 26, 27, 28, 29, 30 jaar op rij verhogen.
Ja, ja.
Is een manier natuurlijk.
Ja.
Maar ook een Hormel Foods die het heel slecht doet op de beurs. En een Becton Dickinson met 1% of minder dividendgroei dit jaar. Dus ja, dat trekt het gemiddelde natuurlijk enorm naar beneden. En dan kijk ik dan naar de dividendportefeuille. Daar hebben we dit jaar, even goed opzoeken, hebben we van de 32 Amerikaanse aandelen hebben we 27 verhogingen van meer dan 10%.
Jeetje, Menno.
Dus ja, daar ben ik wel heel trots op.
Ja, want, kan me voorstellen.
Dat is echt extreem. En de gemiddelde dividendverhoging komt daarmee uit in de US op 13%. Vorige week waren we nog de laatste. Alleen Deere heeft de dividend niet verhoogd. Vorige week Waste Management 14,5% erbij. Abbott Laboratories 7% erbij. En zo gaat het maar door. En het is echt een hele goede score. Wat ik eigenlijk zelf niet had verwacht, is dat de gemiddelde dividendgroei voor de Europese aandelen in de dividendportefeuille nog hoger is. En dat komt dan weer door een paar hele grote knallers, zoals een Orkla dat dividend dit jaar met 33% verhoogd heeft. En ook nieuwe aankopen als Norbit, Lotus Bakeries, die gewoon op 30% plus dividendgroei per jaar zitten. Ja, en dat trekt het gemiddelde enorm omhoog. Wat je wel ziet is in Europa zijn de dividendverhogingen zijn over het algemeen groter. Maar ze zijn minder consequent. En sowieso de dividendhistorie is veel minder.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat zie je dan bij die Amerikaanse aandelen. Resulteert dat in een iets lager gemiddelde dividendgroei. Dat vroeg je net volgens mij, Johan. De grootste dividendverhoging of de echte toppers in de dividendportefeuille dit jaar. Nou, de grootste verhoging kwam van Amphenol. Een nieuwe aankoop, plus 51,5%. En dat is ook gewoon een aandeel dat verdubbelt qua beurskoers dit jaar. En het leuke is, in februari namen we voor het eerste stukje winst op de positie in Broadcom. Omdat die toen 8% voorbij was. Nou, hebben we 2% verkocht en dat hebben we gestoken in Amphenol. En die is sindsdien verdubbeld. Broadcom kruipt nu weer naar die 10%. Dus we wachten weer op een stukje winst nemen.
Ja, optimistisch dus, als je bent.
Nee, precies. Ja. Ja, uiteindelijk gaat hij wel 10% uittikken. Aantikken, daar ben ik
ja, van 10% overtuigd. Weging in de portefeuille, precies. Bedoel je dan. Ja.
En dat is voor ons echt de limit aan de bovenkant. Dus dan gaan we wel afbouwen. Maar ja, als je dan zo'n vervanger daarvoor koopt die het zo goed doet, dat is natuurlijk fantastisch. Stukje geluk natuurlijk, maar vooral ook heel erg focus op de statistieken en goed je huiswerk doen. Want Amphenol verhoogde vorig jaar al dividend met 50%. Nou, dat was voor mij een reden om ze te kopen. En dit jaar doen ze het gewoon weer.
Ja.
Die beurskoers verdubbelt dit jaar. Dus fantastisch.
Hey, en volgens mij heb je ook een aantal spectaculaire dividendverlagingen uitgezocht.
Ja.
Is het niet?
Nee, zeker. Ik ben natuurlijk ook markt breed ben ik gaan kijken. En om eerst te kijken naar verlagingen, dan vooral in de Verenigde Staten. Er zijn dit jaar iets meer dan 30 dividendverlagingen geweest. En er valt echt heel erg op dat chemie is echt een hele, hele slechte sector. Misschien ook niet verbazingwekkend, al kijk je naar de beurskoersen van al die aandelen. Maar daar zitten echt heel veel klappen op dividendgebied. Bijvoorbeeld een Chemours, als ik het goed uitspreek. 65% dividendverlaging. Huntsman ook 65%. DuPont 47% dividendverlaging. FMC, oud dividendportefeuille aandeel, 86%.
Ja, het is gewoon een sector waar de klappen vallen. Winstgevendheid onder druk staat.
Absoluut. Hoge input, energiekosten. Veel concurrentie. Noem het maar op. Het is gewoon geen lekkere sector om in te zitten. Bas heeft volgens mij ook het dividend verlaagd dit jaar in Europa dan. En een opvallende, een hele teleurstellende was ook Manpower. Dividend gehalveerd dit jaar. Het is echt een... Ik zal nooit meer een aandeel uit die sector aanraden.
De uitzendsector voor mensen die het niet weten.
Precies. Precies. En Randstad is ook heel wisselvallig qua enerzijds dividend en anderzijds qua beurskoers. Ik zou er ver van weg blijven van die sector. Een aandeel waar ik wel op zich vertrouwen in had altijd was Whirlpool. Mm-hmm. Ook dit jaar dividend met 50% verlaagd. Dat was na 13 jaar op rij van dividendverhogingen. Mm-hmm. Maar dit is echt zo'n bedrijf met teruglopende omzet, hogere kosten, flinke schuldenlast. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk ze blijven het wel volhouden, maar uiteindelijk kun je het gewoon niet blijven volhouden. Dan moet dat dividend omlaag. Het geldt eigenlijk ook voor al die andere aandelen die ik net noemde. Een van de grootste dividendverlagingen dit jaar kwam van Organon. Dat is volgens mij een farmaceut die ook in Nederland veel activiteiten heeft. -90%, extreem.
Hoeveel min?
-90%.
-90%, ja.
En Xerox, kopieerprinters, ook -90%. Ja, dat zijn ook niet echt de businesses waarvan je zegt van op lange termijn... wij printen hier nog wel onze blaadjes uit, maar het wordt al maar minder, denk ik. Ja. Dus dat is op zich wel ook begrijpelijk. En ik heb natuurlijk ook gekeken naar Europa. Ook daar een paar forse dividendverlagen. Caring, -71,4%.
Het luxe concern.
Precies. Ja. Aandeel herstelt volgens mij dit jaar wel weer mooi, maar het is echt een drama geweest de afgelopen jaren. En in diezelfde hoek zien we ook Swatch Group dit jaar. 30% dividendverlaging. Dieteren, hebben we het vorige podcast al over gehad. -57% dividend. En Stellantis, de autobouwer, ook -56%. Ja, het zijn allemaal wel een beetje, vooral die luxe chemie. Het is wel heel bedrijfsspecifiek. Maar ja, autobouwers, dat is natuurlijk ook geen lekkere business. Vooral in Europa niet. Terwijl, en dat valt me dan wel weer op, bijvoorbeeld een General Motors staat gewoon op een all-time high.
Ja, hoe kan dat dan?
Ja, geen idee. Betere producten, beter management, betere markten. Geen overdreven, idiote, elektrische auto focus, denk ik. En dan kun je gewoon normaal draaien. En dat is natuurlijk alleen in de VS mogelijk. Maar goed, de exacte reden weet ik niet. Ik weet wel dat ze op het all-time high staan. En dat is bijzonder. En dat geldt natuurlijk ook voor die United Airlines. Staat op een all-time high.
Ja. Het is toch een hele andere economie, een hele andere samenleving dan
daar gaat het gewoon om geld verdienen en de aandeelhouder tevreden stellen. En minder om,
duurzaam ondernemen.
Precies, ideologische beweegredenen.
Nou ja, qua ideologie kunnen ze er in Amerika soms ook wat van.
Zeker,
maar goed,
tuurlijk.
Dat even
hoor.
Terzijde.
Je zou ergens een middenweg moeten kunnen vinden. Maar de extremen, die zijn gewoon, of de verschillen zijn gewoon groot.
Ja.
Dan heb ik ook nog gekeken natuurlijk naar de meest opvallende dividendverhogingen. Los van die in de dividendportefeuille. Nou, een hele mooie verhoging dit jaar van Royal Caribbean. Ik benoemde de vorige podcast al dat de hele leisure sector. Dus
ja, zo'n cruise-maatschappij.
Cruise-maatschappij, die is weer helemaal booming. Ook al die reisbureaus, hotelketens. Dus deze week, of vorige week ook al Carnival het dividend herstelde.
Carnaval.
Of welke aandeel noemde ik hiervoor nou?
La Caribbean noemde je.
Nee, inderdaad.
Caribbean Cruises noemde je als dividendverhoging.
Precies. En Carnival die heeft het weer reinstated. Dus die zijn weer begonnen met dividenden.
Oh, oké. Okay. Ja. En wat doet dat bedrijf?
Het, ja, allebei hetzelfde. Okay. Dus gewoon echt van die grote cruiseschepen volgens okay. mij. Zeker een van de twee heeft zijn thuisbasis in Miami. Dus hier al die megaboten ja. Liggen. En ja, dat was gewoon een no-go voor beleggers jarenlang. Zeker tijdens corona, omdat al die boten stil lagen. En ja. nu krabbelt dat weer helemaal op. En toeristen komen terug en er wordt weer groot grof geld verdiend. En ze gaan weer dividend betalen ja. En fors verhogen. Dus dat is een opvallende. Nou, Amphenol had ik al genoemd. En ja, twee aandelen waar mensen denken of nog nooit van gehoord hebben. Of ja, in ieder geval die minder vaak voorbij komen. Het zou me niet verbazen als andere podcasts na deze podcast ook gaan noemen.
Menno, deze sneer naar andere podcasts.
Nee, ja, het is wel zo.
Nee,
dus een hele mooie is Comfort Systems USA.
Comfort Systems USA?
Ja, op het forum werd daar al een keer een vraag over gesteld. Okay. Dus ja, ik kende dat aandeel wel langer al. En wat doen zij? Het is een hele grote speler op het gebied van onderhoud en installatie van zogenaamde HVAC systemen, dus ja. airco, ventilatie, verwarming en elektra. En ja, ze servicen vooral bedrijven, restaurants, vaak met hele lucratieve contracten. Dus als er een airco kapot is, ja. of verwarming, of er moet wat aan elektra gedaan worden, dan komen zij opdraven en ze ja. zitten door heel de VS, heel veel overnames gedaan. En ja, het bedrijf groeit als kool. Het aandeel stijgt ook gigantisch hard. De beurswaarde is nu 33 miljard. Halen een mooie marge van ongeveer 13%. En vorig jaar steeg de omzet met 35%. En dit jaar verwachten analisten dat de omzet gewoon doorgroeit met 25%. Dus een enorm succesvol bedrijf. Wat overigens noteert onder de hele mooie ticker FIX. Hè? Come fix it.
Ja.
Iets is kapot, zij fixen het. Vandaar de ticker FIX. En ze zijn ook schuldvrij. En ja, waarom ze bij mij, en ik heb zelf ook een kleine positie al jaren in dit aandeel, vooral opvallen, is de extreme dividendgroei. En daar staan ze echt mee, vooral de laatste jaren, in de top 10, top 5 van de hele VS. Dit jaar dividend 71% omhoog. Drie verhogingen gedaan. Vorig jaar ging het dividend ook al met 40% omhoog. En in 2023 met 67%. Ja, ongekende percentages. En dit aandeel verdubbelt gewoon dit jaar. Staat op een all-time high. En ja, die beurskoers die stijgt gewoon veel harder dan dat het dividend groeit. Dus dan zit je met een hele kleine yield. Sommige mensen zullen afschrikken van een dividendrendement van nu 0,25%. Maar ja, als het elk jaar bijna verdubbelt, ja. Ja, dan kun je er toch ook anders naar kijken. Ja, zeker als die beurskoers omhoog blijft vliegen. En dit is ook, ja, net als een Cintas, gewoon altijd eigenlijk wel een duur aandeel. Nu tegen een KW van 44. Maar de winst groeit ook gewoon double digits. Hoge double digits, ook de komende jaren. Dus in die zin, heel interessant aandeel waar we misschien nog wel eens dieper in moeten duiken. Staat altijd ook wel een beetje op de watchlist van de dividendportefeuille. En een andere die minder mensen zullen kennen is Vertiv. Dit jaar een dividendverhoging van 66,7%. En de jaren hiervoor verhoogde ze dividend zelfs met drie cijfers voor de komma. En ja, wat doen zij? Dit is weer zo'n typische datacenter speler. Ze leveren voor datacenters en telecomnetwerken leveren ze infrastructuuroplossingen. Dus denk onder meer aan noodstroomvoorzieningen, opslagbatterijen, maar ook gewoon die racks, die behuizingen voor al die servers in die datacenters. Ze leveren koelingsoplossingen voor datacenters. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon een enorme booming business nu. En dat zie je dus ook terug aan de cijfers van dit bedrijf. Omzet groeit 15% tot 25% per jaar. En dit is dus ook zo'n enorme knaller. Dit jaar plus 46%. Beurswaarde van 63 miljard. En ja, wat ook wel gunstig is, ze zijn zo goed als schuldenvrij. En die KW is eigenlijk precies hetzelfde als zo'n Comfort Systems USA. Snelle groeiers, relatief hoge waardering op papier. Maar ja, als je winst ook gewoon elk jaar met dubbele cijfers blijft groeien. De dividend, ja, daar kijk ik natuurlijk naar. En zo komen ze op mijn radar. Groeit nog harder. Dan zijn dat gewoon hele interessante aandelen. En dit is wel één. Ja, die misschien wat bekender is dan het Comfort Systems USA. Maar dat zijn wel gewoon hele mooie uitzonderlijk sterke dividendgroei is. Ja, enige wat ik er nog over kan zeggen, ja. Ze hebben niet een hele lange dividendhistorie nog.
Nee, dus nog geen aristocrat.
Precies,
nog
lang niet. Zeker niet. Nee. Maar over 20 jaar misschien wel.
Ja. Dankjewel Menno. En het mag duidelijk zijn dat jij letterlijk en figuurlijk alle dividenden in VS Europa op een rijtje hebt. En op rijtjes zet. Ja. En dat is misschien nog eventjes een afsluitende opmerking. Want op jouw dividendportefeuille, althans jou die je samen met Steffen beheert.
Yes.
Daarop gebaseerd is ook een echte dividendfonds. Zoals de trouwe luisteraar en kijker weet. Ik zal de ISIN-code daarvan in de show notes zetten. En voor dat dividendfonds hebben we in de maand januari een mooie actie in samenwerking met de beheerder. Normaal gesproken is de eerste inleg minimaal €5.000. Maar alleen in januari is dat kun je al voor €1.000 instappen. Nou, dat is toch geen geld voor zo'n mooi fonds. En bovendien betaal je dan aan de beheerder ook geen instapkosten.
Voor kennis.
Dan een lezersvraag die zeker interessant is. Want Jeff, jij hebt een vraag gekregen over een Belgische holding. En die is opgericht door niemand minder dan Pierre van der Mersch. Als ik dat goed uitspreek. Ja. En zullen veel Belgen hem kennen, maar veel Nederlanders niet. Maar hij wordt wel de Belgische Warren Buffett genoemd. En dat, dan zitten beleggers natuurlijk meteen op het puntje van hun stoel. Hoezo de Belgische Warren Buffett? En wat is er met deze holding aan de hand, Jeff?
Ja, ik denk toch bij beleggen draait het om één ding. En dat is resultaat, rendement. Kan je beschikken over een sterk track record of niet? En eerder in de podcast hebben we ook wel ons wel positief uitgelaten over Sofina. Dat is ook een Belgische holding. Die blootstelling geeft aan private equity. Maar dan, als je kijkt aan, dat zijn dan private equity fondsen. Maar niet iedereen kan zomaar in bepaalde fondsen beleggen. En er zijn gewoon, als je zoekt, er zijn ook onderzoeksbureaus die kijken naar welke fondsen zijn het meest succesvol. Door de jaren heen geweest, doordat ze heel vroeg bijvoorbeeld mede-eigenaar werden van WhatsApp of Instagram. Of andere die uitgegroeid zijn tot hele grote techbedrijven, bijvoorbeeld een Alphabet of een Meta, dan is dat een select gezelschap aan fondsen. En je ziet zeg maar dat zo'n Sofina, die heeft bijna blootstelling naar alle top fondsbeheerders. Brede Rode is eigenlijk kun je het vergelijken met een soort gelijkwaardig bedrijf. Het is ook een investeringsmaatschappij. Maar het is wel wat minder op venture capital. En venture capital is dan met name Sofina. Dat zijn bedrijven, is meer nog een idee. Dus dat is nog niet echt heel veel omzet, nog heel veel winst. Zou je dat de vergelijking kunnen trekken? En dat is een gedeelte waar Sofina blootstelling aan heeft, aan venture capital. Maar de private equity waar niet beursgenoteerd, waar Brede Rode blootstelling aan heeft, is in feite iets minder risicovol. Omdat het toch al wat volwassener bedrijven zijn die al omzet maken, winst. Mm-hmm. Misschien al marktleider zijn. Dus net als een Sofina is het een holding die particuliere beleggers blootstelling biedt aan private equity. Ongeveer 65-70% van de portefeuille is niet beursgenoteerde bedrijven. Het andere gedeelte wel. En misschien dat de oprichter wel de naam waar maakt, omdat hij sinds 2020 is hij mede-eigenaar of heeft hij een belang in Alphabet. En Berkshire Hathaway is eigenlijk pas net ingestapt.
Okay.
Dus daarin loopt de investeringsvehikel van Warren Buffett misschien wat achter. Maar als we toch in de podcast zitten met Menno, is altijd dividend. Ik heb het niet uitgepluist tot het laatste. Ik heb even gekeken in Bloomberg, net nog voordat de podcast gingen opnemen. De laatste 10 jaar was in ieder geval sprake van dividendverhogingen. Jaar op jaar iedere keer een dividendverhoging. Dividendrendement ligt op dit moment op 1,3%.
Mm-hmm.
Verwacht dat dividend ook niet in gevaar komt. Waarom? Balansmatig is de onderneming, de holding, zeer gezond. Netto schuld vertegenwoordigt slechts is minder dan 1% van de totale portefeuille. Aandeel heeft dit jaar niet een uitblinker. En dat komt ook omdat het heel veel blootstelling heeft aan Amerikaanse bedrijven. Dus 70%, circa 70% van de portefeuille is private equity. Maar meer dan de helft daarvan is genoteerd in dollars. Omdat je ziet toch vaak blootstelling aan Silicon Valley, echte groeibedrijven. Maar ook als ik kijk naar de portefeuille zelf, dan zie ik bijvoorbeeld een Alphabet, Microsoft en een aantal andere Amerikaanse grote bekende bedrijven ook weer beursgenoteerd. Dus zij hebben ook zeker tegengewind gehad van de dollar.
Ja, want de grote vraag voor beleggers is van deze man is miljardair geworden. Met zijn beleggingen, 2/3 ongeveer in private equity. Maar welke beursgenoteerde ondernemingen belegt hij?
Ja, ik heb nu hier staan Alphabet, Microsoft, Mastercard, Samsung. Dat zijn ook allemaal weer technologie bedrijven. Maar ja, je kiest
echt een megacap zijn dat. Hè? Echt 4, 5, 600, boven een trillion dollars. Het zijn echt grootste bedrijven die zo'n beetje zijn.
Ja, maar je belegt in Brederode eigenlijk niet voor de beursgenoteerde bedrijven, nee, maar nee, vooral voor de blootstelling aan niet beursgenoteerd.
Oké, waar ligt daar dan de nadruk op? Welke sectoren?
Verschillende. Dus healthcare, consumer goods, electricity. Dus daar gaan we allemaal technologie. Het zijn allemaal verschillende sectoren. Uiteindelijk draait het allemaal om groei. Maar als je kijkt, wat je vaak kijkt bij een holding, kijk je naar track record, naar rendement afgelopen 10 jaar, 12% per jaar. Mm-hmm. Ondanks dat het de laatste tijd wat minder gaat. Familiebedrijf, dus meer dan 50% van de aandelen hebben ze in bezit.
Ja, zit ook in jouw familiebedrijfportefeuille, hè?
Ja. Dus heeft een behoorlijk goed track record. Nou, het geeft blootstelling aan private equity en dat is eigenlijk ook weer een stukje diversificatie die je dan binnen een effectenportefeuille kan brengen. En bij een holding krijg je vaak waar voor je geld. Dat is niet altijd het geval bij Brederode, omdat ze behoorlijk succesvol track record hebben opgebouwd. Dus een paar jaar geleden betaalde je daar nog een premie voor om blootstelling te krijgen. Heeft ook een beetje te maken met de activiteit in de markt. Zijn er veel deals? Bijvoorbeeld dat bedrijven naar de beurs gaan. Dan zie je vaak meer wat de echte waarde is van een deelneming. En dan presteren ook die private equity fondsen vaak beter, want die hebben dan weer een bepaald belang in een bepaald bedrijf. Maar als ik nu kijk, geschatte netto vermogenswaarde €146 per aandeel. De beurskoers is €105,80, dus de korting is op dit moment 28%. In het verleden betaalden we wel eens een premie, nou dat is niet per se noodzakelijk. Maar die korting zou toch wel wat terug kunnen lopen. Dus je krijgt blootstelling aan niet beursgenoteerde bedrijven, een bedrijf met goed track record. Groei, dus ook winstgroei wordt er verwacht. Netto vermogenswaarde staat op een record, dus dat is heel belangrijk.
Ja.
Dat je eigenlijk door de jaren heen toch een track record weet op te bouwen, dat die netto vermogenswaarde maar blijft groeien. Dat geeft eigenlijk aan dat je de juiste beleggingsbeslissingen maakt.
Ja, ja.
Dit is gewoon een sterk investeringsmaatschappij. En de korting is op dit moment best hoog.
Dus instapmomentje?
Ja, dit is wel een instapmoment voor deze specifieke belegging.
Ja, oké. Nou, dankjewel. En interessant om naar Brederode te kijken. En uiteraard de andere holdings en andere bedrijven in de familiebedrijven portefeuille. Nog even heel snel een vooruitblik, Jeff, naar de komende beursweek. Wat verwacht jij richting jaareinde?
Het bedrijfsnieuws dat droogt natuurlijk een beetje op richting het einde van het jaar. Daar zullen we niet veel meer van verwachten. Tenzij iemand nog een winstwaarschuwing onder de radar wil doorschuiven dat niemand oplet. Er komen nog wel werkloosheidsaanvragen in de VS. Dus dat kan misschien nog sentiment bepalen.
Ja.
Je ziet eigenlijk dat die Amerikaanse arbeidsmarkt aan het afkoelen is.
Ja.
En al een tijdje. En dat zou natuurlijk ook weer voeding kunnen geven voor... De kans op renteverlagingen, dan weer goed kan zijn op korte termijn voor de waarderingen.
Ja, ja.
Daar kijk op het einde van het jaar nog naartoe. En verder is het dan al snel richting 2026.
Ja, we gaan al onze tips die wij als redactie hebben voor 2026 staan ook in de show notes van deze podcast. Menno, waar kijk jij nog naar uit de laatste week van het jaar?
Ja, niet echt iets in het bijzonders. Ik moet natuurlijk weer een bak dividenden gaan herbeleggen voor de dividendportefeuille. Ja.
Nou, dat is het leukste klusje van het jaar, toch?
Ja, op zich is het wel rewarding altijd.
Ja, in die zin, zeker.
Niks mis mee. Nee. En verder, ik ben heel benieuwd hoe vooral al die AI-gerelateerde aandelen het, niet alleen deze week, maar ook begin volgend jaar gaan doen. Het kon doorzetten, maar het kan ook draaien.
Ja, zal ook
deels hebben gezien.
Maar, de grote vraag van 2025 zal voorlopig ook nog wel even de grote vraag blijven. Precies. In 2026. Dank jullie wel, Menno en Jeff. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Je kunt je abonneren op deze podcast. Je kunt ons volgen op Facebook, X en op Instagram. En vergeet ook niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. We weten van geen ophouden met Voorkennis dit jaar. Want woensdag 31 december is er alweer een nieuwe aflevering. Waarin Karel Merks en Stefan Hendricks onder leiding van presentator Marnix Kwee onze Outlook bespreken voor 2026. Heeft u al vragen voor deze heren? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week.